Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 5. En daarvan vers 1, neem Heere mijn bange klacht ter oren, zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Dan zo de versen 2 en 7, Psalm 5, vers 1, 2 en 7.
Thank you.
derde achtereensvolgende week lezen wij Ezechiël 36 vanaf vers 16 tot en met vers 32. Na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 84 vers 6. Wij doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Ezechiël 36 vanaf vers 16. Wijders geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende, Mensenkind, het huis van Israël. Als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Een weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heiden, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen zij getogen waren, ontheiligde zij mijn heilige naam. Omdat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heren, en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis van Israël ontheiligde onder de heidenen waarin zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om u het wil, gij huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten, dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden, en ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en ik zal geen honger op u leggen, en ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze weg en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om u het wil, spreekt de Heere Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw weeg, gij huis Israëls. Tot zover de lezing van Gods woord. Beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons voor God verootmoedigen in het gebed. Er is al reden toe, Heere, om ons voor u te verootmoedigen. En ons ook voor u te schamen. Want wanneer u ons samenroept op deze plaats, in de schaduw van het geopende woord van u, dan tekent deze plek onze verlorenheid. U hebt ons zo niet geschapen. In het paradijs stond geen kerk en lag ook geen boek opengeslagen. Maar sprak u van aangezicht tot aangezicht. U had er een intieme, persoonlijke en directe omgang met ons mens. En wanneer we vanmiddag hier samenkomen op deze plaats en in gedachten ook denken aan zoveel andere mensen die op deze dag wereldwijd samenkomen rondom het evangelie, dan plaatst dat ons als schuldig voor u. Zo heeft u het niet bedoeld. Het is ook met schaamte, Heere, wanneer wij de woorden die we samen mochten beleiden op onszelf laten inwerken. Als beleden wordt wat het werk van de Heilige Geest is. En als de kerk der eeuwen als eerste zegt, een algemene christelijke kerk. Wij staan op de puinhopen van het kerkelijk leven. En als u ons daarin overlaat aan onszelf, dan maken wij de chaos alleen maar groter. En dat u ondanks dat ook vandaag uw woord laat verkondigen op die puinhopen. En mensen die alleen maar van nature chaos maken tot in de allerheiligste dingen van u toe. Heere, dat beschaamt ons en geeft dat dat geen vrome woorden zijn. Maar dat dat ons ook houding tekent tegenover u. We willen tegelijkertijd, Heere, wilt u niet omgaan met ons zoals wij met u omgaan. Maar neem redenen uit uzelf en wilt u met kracht daarom ook uw woord in het midden van de gemeente verkondigen, hier op deze plek, thuis of op een andere plaats, of op het vakantieverblijf waar we op dit moment zijn. Doe het dan ook niet om ons, maar doe het omwille van uw grote naam. Mogen u ook moedig met dank erkennen, Heere, voor de gave van uw woord, ook het Bijbelgedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen. Een profetie die allereerst geldt voor uw volk, het Joodse volk Israël. Waarvan u zwart op wit, niet alleen op deze plek, maar op zoveel andere plaatsen, u uw woord hebt laten optekenen. Dat u het volk zal vergaderen vanuit de verschillende plaatsen en onder de verschillende volkeren verspreid over deze wereld vandaan. En hen weer zal terugbrengen in het land dat door u in de weg van uw belofte aan dit volk is gegeven, toen en ook nu. We bidden om de vervulling daarvan, Heren. En tegelijkertijd, als we zien wat het Joodse volk op dit moment ook doet binnen de grenzen van het beloofde land, dan maakt ons dat ook beschaamd. De uitleving in de zonde, de agressie in de aard ten opzichte van hen die anders zijn uit de andere volken, de agressie en de haat ten opzichte van volksgenoten die anders denken, Het staat nog zo ver bij de vervulling van Psalm 72 vandaan. De bergen zullen vrede dragen. En daarom bidden u, Heren, of u niet alleen die belofte wilt vervullen door uw volk terug te brengen in het beloofde land, maar hen dan ook, zoals u dat beloofd heeft, te willen brengen aan de doorboorde voeten van de grote zoon van David. Opdat zij zullen zien die zij doorstoken hebben en over hem onder uw oog zullen rouwkragen met een bittere rouwklaag. Opdat u in de gebrokenheid van het hart vergevende liefde van u in Christus ook wilt leggen. En zo uw heil en uw heerlijkheid op Sion wilt openbaren. Uw woord mag verkondigd worden, Heer, ook onder ons dankzij uw verbond. En we bidden u daarom, wilt u ook in de weg van uw verbond en naar uw belofte met ons handelen. Geef dat als vrucht op de prediking van het woord. We ingelijfd worden door waarachtige wedergeboorte, geloof en bekering. En u persoonlijk ook leren kennen in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zegent u het vele werk dat gebeuren mag in het midden van uw koninkrijk wereldwijd, ver weg maar ook dichtbij. Zegent u in het bijzonder de vertaling van uw woord. En gaat ook door, Heren, met het roepen van jonge mensen die de gave van u hebben gekregen om ook uw woord over te zetten in een taal dat nog niet op schrift is gesteld. We bidden u, Heren, ook voor ons als gemeente. Trek met de gemeente ook op in de komende weken. Wilt u met de gastpredikanten zijn die dan voor zullen gaan. Gedenk ook heel in het bijzonder de broeders ouderlingen. Voor zullen gaan in het dienst van woord. Geeft u hen de rust in het opzien tot u. Geeft u hen de kracht en de vrijmoedigheid om de dienst ook te kunnen leiden. En stel ook uw woord door hen gebracht in ons midden tot rijke zegen. Gedenk ons in deze middag, Heren, geef dat de verkondiging van uw woord geestelijk onderwijs mag bevatten. Voor hen die u nog niet kennen, voor hen die er naar uitzien om u te leren kennen, als ook voor hen die u mogen vrezen, liefhebben en dienen, hoe klein en hoe pas beginnend ook in de genade, schenk dat uw zegen rust op de verkondiging van het woord, en dat het door u tot rijke zegen gesteld wordt in het leven van jong en oud. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 6, en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 6, vers 1, 2 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede diaconie, derde voor de huisvesting of nieuwbouw. En bij de uitgang zijn de bussen bestemd voor de Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Thank you. Aan het einde van de prediking zingen we vers 5, 8 en 9 van Psalm 6. Psalm 6, vers 5, 8 en 9. Na het amen van de prediking. In de achterliggende weken, gemeenten, en ik zeg dit met name ook voor de gasten vanmiddag onder ons, is Gods woord bediend vanuit Ezechiël 36. Die eerste preek ging over vers 25, dat was toen tevens ook een doopdienst. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Tweede preek ging over vers 26 en 27. Stenen hart dat de Heere wegneemt en in een plaats daarvan een vlezen hart geeft en ook zijn geest geeft in het binnenste van u. Vanmiddag de derde preek uit vers 31 en 32 van Ezechiël 36. We lezen beide versen voorafgaande aan de verkondiging. Vers 31 en 32. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En ge zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw groen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis van Israël. Het thema waaronder beide versen worden verkondigd is de belofte van zondekennis. Een belofte van zondekennis. Drie lijnen vanuit deze beide versen. We letten allereerst op de plaats van deze belofte. We letten op de toe-eigening van deze belofte, dus het leven uit deze belofte. En we letten tenslotte op de grond van deze belofte. En dat is dan met name vers 32. Dus de plaats, toe-eigening en grond van deze belofte. Het gaat dus vanmiddag over zondekennis. Dat is een thema dat Gods woord zelf aan de orde stelt. En dat maakt ons vanmiddag aan de ene kant beschaamd, want het is onze schepper die tot ons spreekt. En die ons erop moet wijzen wat zonde is. Dat had dus niet gehoeven. Dat was ook niet nodig geweest. En vandaar ook mijn opmerking, dat moet ons beschaamd maken. In verlegenheid plaats voor de Heer. De Heer heeft ons goed geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Het geeft tegelijkertijd vanmiddag ook verwachting. Stelt u zich voor dat de Heer dat niet had gedaan? En waarom zou hij het niet hoeven doen? Wij vragen er niet om dat de Heer ons wijst op onze zonde. We hebben het liever niet. Ik ook niet. Als ik op mijn plek ben, dan wil ik dit woord verkondigen. Van vanmiddag ben ik niet op mijn plek, dan loop ook ik gemeente net als u, met een grote boog om het thema zonde en zondekennis heen. Natuurlijk, ik geef u direct gewonnen, dat zou ik ook zeggen. Als aan u op de mannen wordt gevraagd, of aan mij op de mannen wordt gevraagd, doet u zonde, dan zal ik direct zeggen ja. Maar laten we niet te lang erover hebben. Ik kan me daarom ook goed verplaatsen in het leven van die jongeren of ouderen vanmiddag, die tijdens het afkondigen van de tekst bij zichzelf dacht, het gaat dus weer over zonde. En misschien toen al letterlijk een houding aannam, waarmee je zonde woorden aangeeft, laat de bui maar over mij heen gaan vanmiddag. Ik begrijp je, want ik herken het vanuit mijn hart. En toch is het de Heere, niet de duivel, niet je geweten en gelukkig ook geen mens, maar het is de Heere die dit onderwerp aan de orde stelt. En als God dat doet, dan doet hij dat vanuit zijn goedheid, gemeente. Houdt u dat vast vanmiddag? Vanuit zijn goedheid. Dan doet hij dat dus niet om jou en mij vanmiddag nog een zet in de rug te geven, zout in de wonden wrijven, of nog eens een keer nawijzen. Maar dan doet hij dat vanmiddag juist met het oog op die jongeren of die ouder in het midden van ons, die ik vanmiddag zonder zijn naam of haar naam te noemen, want ik weet niet eens hoe die heet, maar wel aansprak. Laat de bui maar over me heen drijven. God zoekt je behoud. juist vanmiddag in deze preek. Wat ook opvalt, gemeente, is dat de Bijbel en dus de Heer op verschillende manieren thema het onderwerp zondekennis aan de orde stelt. Vaak op een hele ontluisterende manier. Met ontluisterend bedoel ik dit, dat de Heer de zonde dan tekent in al zijn diepte, scherpte. En ook laat zien hoe geraffineerd ons hart is. Wat er achter een daad die wij dan vaak als zonde doen, als ik dat vraag, meestal ook aan jongeren, maar niet alleen aan jongeren, aan ouderen, wat is zonden? Dan zal vaak het antwoord zijn, iets wat je doet, terwijl dat niet mag. Gelukkig gaat de Heer een stap verder. Die stopt niet bij je hand, bij je oog. Die kijkt achter je hart. Je verlangens, mijn verlangens, mijn neigingen, dat wat soms wel naar buiten komt. En gelukkig vaak ook niet. Ontluisterend, omdat de Heere dan in alle eerlijkheid dat ook openlegt. En ook ontluisterend in die zin dat de Heere dat, zoals we dat vorige week zondagmiddag even zagen, dat moment uit het leven van David met Achitofel, de grootvader van Batsheba, ontluisterend, omdat de Heere dan ook in alle ontluistering laat zien waar ook de zonde van mensen die de Heere vrezen uiteindelijk toe kunnen leiden, hoe diep ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, ook in hun directe omgeving. Zo kan de Heere zonde kennis aan de orde stellen, ontluisterend. Ook ontdekkend. Denk alleen maar aan de prediking van de profeet Ezechiël, het Bijbelboek dat in deze 3 weken voor ons ligt opengeslagen. Tegen alle verwachtingen in zijn directe omgeving, viel de tempel in Jeruzalem. Stortte de muren van de stad in, werd de stad overweldigd en werd niemand ontzien. Maar vele mensen werden om het leven gebracht. Terwijl Ezechiël door God geroepen werd in een omgeving, de eerste groep van ballingen die meegenomen waren naar Babylon, waarin men dacht, zover zal het uiteindelijk niet komen. De situatie is ernstig. Dit is nog nooit in de geschiedenis van Israël vertoond, dat een 10-stammenrijk weggenomen wordt en dat een 2-stammenrijk op het punt staat om in te storten, maar dat God ook uiteindelijk zijn heiligdom, zijn tempel, zijn ark, zijn altaar, zijn priesters niet zal ontzien, dat kon bij de mensen in de directe omgeving van Ezechiël er niet in. Ze konden dat gewoon niet geloven. Maar Ezechiël moest het preken. Ontdekkend ook. We zullen een moment vanmiddag daarvan ook zien. Ontdekkend in die zin dat de profeet de nood en de wereld van die zonde achter die tragische geschiedenis van de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem openlegt. En haarfijn ook kon benoemen waarom God wel zo handelt. En waarom hij die Babyloniërs en die Assyriërs gebruikte als een middel in zijn hand om zijn gericht en zijn oordeel te voltrekken. Keer op keer klonk in de achterliggende eeuwen de oproep tot bekering. Toen hing het nog als een dreigende onweerswolk boven het leven van Israël. Maar let u maar eens op, de prediking van Ezechiël, de oordeelsprediking van Ezechiël, klinkt die oproep van bekering niet meer zo sterk zoals daarvoor bij de andere profeten. Nee, het besluit van de Heere staat vast. Al zal Israël op dat moment de stenen uit de muren bidden, al zullen ze hemel en aarde bewegen, dan nog zal God het doen. Want de maat is vol gezondigd. Ontdekkend dus. Maar hier in het tekstgedeelte van vanmiddag staat het thema van de zondekennis in het kader van Gods belofte. En dat is de eerste lijn die u mee moet nemen naar huis. Wij denken vaak in algemene zin over zonde, zondekennis, maar de Bijbel spreekt daar verschillend over. Scherp, ontluisterend, ontdekkend. waarschuwend met de oproep tot bekering om te breken met die zonde. Maar hier in het hoofdstuk dat voor ons ligt opengeslagen, komt het thema van de zondekennis als een belofte aan de orde. En die belofte staat ook niet op zichzelf. Laten we het tekstgedeelte maar eens rustig volgen, gemeente. Dat begint dan vanaf vers 24. U ziet in vers 23 dat de Heere zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. En vanaf vers 24 wordt er als het ware een ketting van allerlei beloften uitgerold door de Heere zelf. En elke belofte herken je dan aan de woorden, ik zal. 24. Ik zal u uit de heiden halen. Ik zal u uit alle landen vergaderen. Ik zal u in uw land brengen. Ik zal rein water op u springen. Ik zal al uw onreinheden en al uw drekgoden van u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal een stenen hart geven. Ik zal u een vleeshart geven. Ik zal mijn geest geven. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Gij zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tot het koren. Ik zal dat vermenigvuldigen. Ik zal geen honger meer op u leggen. Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken. Let u even op de betekenis van dat woordje dan, dat is een van de belangrijkste woorden in dit vers. U mag dat ook lezen als dan pas. En meer dan eens hebben we bij het lezen van Gods woord, als er allerlei beloften van de Heer onder elkaar staan, die gedachte is ook terecht, dat de volgorde soms willekeurig gekozen is. Niet in de zin van eerst dit en dan dat en vervolgens zus en daarna zo, maar dat als het ware een waaier is die uitgeworpen wordt vol beloften van de Heer, die de Heer als het ware zo tentoonspreidt op de bladzijde van het evangelie. Om de volheid van Gods genade, om de volheid van Gods ontferming, om de volheid van Gods betrouwbaarheid te onderstrepen. Maar hier in dit Bijbelgedeelte is het heel belangrijk om met elkaar ook vanmiddag te constateren, het is dus een tijdsvolgorde. Eerst staat Gods handelen voorop. Continu ingeleid met de woord, ik zal. En nadat de Heere dat allemaal heeft gegeven en nadat de Heere dat allemaal heeft beloofd, ik zal enzovoort, dan wordt de aandacht verlegd in ons vers naar ons. Eerst Israël, het Joodse volk, maar deze belofte klinkt vanmiddag ook in ons leven. Wij die door Gods verkiezend handelen ingelijfd zijn in het verbond met Israël, of plaats hebben genomen vanmiddag onder de verkondiging van het evangelie. En voor elke hoorder van het evangelie geldt de belofte van het evangelie. Elke hoorder. Dus, dat is de eerste toepassing vanmiddag, deze belofte, dan zult gij gedenken, is geadresseerd aan een ieder die vanmiddag het woord hoort. Hier in het podium, of een plaats waar wij nu op dit moment niet weten waar u zit, maar waar u wel het woord van God vanmiddag of op een ander moment hoort. Dat betekent dus dat u of jij die worstelt met de vraag, hoe leer ik mijn zonde kennen, met deze belofte terug mag naar de Heer. Beseft u wat er op dit moment gebeurt? Dat met dat ik dat zeg tegen u of tegen jou, u mag met deze belofte van zondekennis terug naar de Heer. het woord van God meteen alle verontschuldiging uit uw leven heeft weggenomen, waarom u niet uw zonde kent. Wie zijn zonde moet leren kennen, moet aankloppen bij de Heer en die mag dat ook. Maar stop ermee om te zeggen dat moet God doen, terwijl u niet worstelt met deze belofte in de binnenkamer. Dan onteert u het evangelie, bedroeft u de geest en wantrouwt u God in zijn betrouwbaarheid. Wie zijn zonde wil leren kennen, dat moet u kennen. Wie zijn schuld wil inleven, en dat moet u inleven. Wie een gebroken hart en een verslagen geest wil beleven en ontvangen, mag met deze belofte aankloppen bij de Heer. En hij stuurt u niet weg. Maar hij wil het doen om zijn naams wil. U laten zien wat hij met die woorden hier in vers 31 en 32 bedoelt. Dan zult gij gedenken aan uw zonde. Tweede lijn, en dan maken we daarmee ook de stap naar het tweede punt, is dat deze belofte dus een uitvloeisel is van alle andere beloften die daaraan vooraf gaan. Niet voor niets zei ik het net heel nadrukkelijk, gemeente. Ik zal het niet nog een keer doen, maar ik liep het met u even langs al die versen. En het was als het ware een refrein. Ik zal, ik zal, ik zal. Dan zult gij. Met andere woorden, de belofte van zondekennis die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, is een uitloper van alle andere beloften die de Heere voorafgaande aan deze beloften heeft verkondigd. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Wel dit. Dat deze belofte van zondekennis, dus achter de belofte van een vlezen hart, een nieuwe geest, de heilige geest ligt. En dat om deze belofte dus te leren beleven, toe te eigenen, dat alleen maar kan als u een vlezen hart hebt gekregen. Als de Heilige Geest in uw binnenste is gaan werken. Als de Heere uw leven gereinigd heeft met het bloed van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zeker, ik geef het u direct gewonnen, ook voordat deze belofte door de Heilige Geest in uw leven wordt uitgewerkt. De belofte van reinigen met rein water, de belofte van het geven van een vlezen hart, de belofte van het geven van de Geest in het binnenste van u. Kan er inderdaad sprake zijn van zondekennis, maar dat is niet de zondekennis die hiervoor bedoelt. En dat kan de Heer doen door middel van een ernstige roepstemming, waardoor je onrustig wordt. Een ingrijpend sterfgeval. Een jongere bijvoorbeeld uit jouw omgeving. Omdat het zo in één keer naar je toe komt, dat als mij dat overkwam. Of dat je zelf een ongeluk overkwam. En God spaarde je leven. Maar in de dagen daarna voelde je dat onrustige gevoel in je hart. Kwam het naar je toe. Kan niet verder gaan zoals ik nu leef. Want sterf is God ontmoeten. En ik kan hem nu niet ontmoeten. Want mijn zonden zijn niet vergeven. Ik ken de Heere Jezus nog niet als mijn persoonlijke borg en zaligmaker. Het kan zijn dat u opgroeit of dat u leeft in een omgeving waar ernst wordt gemaakt met de heiligheid van de dienst van de Heere. Waar gewezen wordt op een ernstig en nauwgezet leven met de Heere. En dat heeft u beschermd voor heel veel kwaads, gelukkig maar. En dat u daardoor ook van heel veel zonden eigenlijk niet eens weet heeft. Want heeft de Heer u dan in zijn goedheid en in zijn zorg ook beschermd voor heel veel onheil en voor heel veel vuiligheid. En toch blijft ergens dat knagende gevoel in je hart. Maar Ik ken God nog niet. Dat is een zegen, gemeente, als je geweten spreekt. Het is een zegen als je onrustig wordt. Het is een zegen als je de noodzaak van bekering gaat zien. Het is een zegen als het besef leeft op je hart. Ik ben geschapen voor de eeuwigheid en tussen wieg en graf moet er een wonder gebeuren. Maar dat is niet de zondekennis die hier wordt bedoeld. Deze zondekennis ligt achter de belofte van een nieuw hart. Komt daar dus ook uit op. Achter de belofte van een nieuwe geest. Komt daar dus ook uit op. Deze belofte bloeit alleen maar vanuit de vereniging met Jezus Christus. Elke traan die opwelt zonder Christus is niet de traan die hier bedoeld wordt in dit vers. Elk gevoel van zondekennis buiten Christus is niet de zondekennis die dit gedeelte ons voorhoudt. Dat snijdt dus alles af vanmiddag. Dat heb ik ook nodig. Ik ook. Om teruggeworpen te worden op hem die ons deze zondekennis wil leren. Dat hoort, mag ik dat nou weer zo zeggen, gemiddag, dat hoort nou ook bij het profetische ambt van de zaligmaker van Jezus Christus. Om ons te leren zien wat God met zonde bedoelt. En dan maak ik meteen ook de stap naar het tweede punt, gemeente, namelijk de toe-eigening van die belofte. Kijkt u met me mee, er staat in vers 31, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult de walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Let u erop wat hier staat, dan zult gij gedenken. Dat is dus niet een moment, een korte periode, wanneer Israël weer door Gods verlossend handelen binnen het beloofde land is gebracht. En u leest dit gedeelte en u mag het dan ook meteen vergeestelijken, want zo bedoelt de profeet het ook. Niet alleen letterlijk binnen het beloofde land, maar wat is de uitwerking daarvan nou ook in het persoonlijke leven. Als de Heer het volk in het beloofde land heeft gebracht en als hij een nieuwe geest in het binnenste van hen heeft gegeven. En als hij dat stenen hart heeft weggenomen en een vlezen hart daarvoor in de plaats heeft gegeven. Dan staat er niet, dan zullen jullie even een tijdje gaan denken. Het is een moeilijke periode. Een zware tijd. Ga je er diep aan onderdoor. Maar gelukkig, na verloop van tijd is het voorbij. Dan kun je dit moment achter je laten. En komt het nooit meer terug. Nee, dat staat er niet. Dan zult gij gedenken. Dat begint dus dan. En dat loopt de tijd door zolang als dat ik in deze situatie die de Heer in mij heeft gebracht verblijf. Deze belofte is dus bedoeld voor heel het leven. Niet alleen aan het begin van het geestelijk leven, waarin het ook heel vaak terecht wordt benadrukt dat het leren kennen van de zaligmaker alleen maar gaat in de weg van bekering, van berouw, van verootmoediging. Nee, dit is iets wat hoort bij de omgang met Jezus Christus. Niet in het beginnende leven alleen, maar het stempelt heel het geestelijk leven. Zomaar even een vraag, ook in de richting van degene die de Heere mogen vrezen. En wanneer zijn we nou voor het laatst werkzaam geweest met deze belofte? Zulke vragen mezelf. Ik weet niet of ik nu antwoord geef namens u, maar als u het vanmiddag aan mij zou vragen, dan zou ik tegen u gezegd hebben, nou deze belofte van zonder kennis vormt voor mij de sluitpost van het geestelijke leven. Ik wil graag omhoog. Graag wat worden.
elkaar groeien.
Steeds indrukwekkender worden. Moet u dit verband opeens denken, gemeenten, aan een uitspraak van wijlen dominee Van der End. Verschillende onder ons zullen die naam nog wel herinneren. Was een legendarische predikant binnen ons kerkverband. Opgegroeid op een boerderij. En die zei: de groei in het geestelijke leven is net als de groei van een koeienstaart. Die groeit naar beneden. Natuurlijk mooi zo'n uitdrukking. Dan tovert soms ook een glimlach op je gezicht. Maar als het aankomt op de praktijk, misschien is het bij u anders, maar pas ik daarvoor? Plaatst de Heere ons niet vanmiddag in een spiegel? Juist als het gaat om de heiliging. Dat wij deze belofte verwaarlozen. Tot schade van ons geestelijke leven. En dat er daarom ook zo weinig sprake is in uw en mijn leven van de opwas in de kennis en in de genade van Jezus Christus, de borg en middelaar. Hoe meer we werkzaam zijn met deze belofte in de binnenkamer, toch? Hoe meer er zicht komt op de noodzakelijkheid, volheid, dierbaarheid, gewilligheid, betrouwbaarheid van de zaligmaker. Hoe meer we leven uit dat woord wat vorige week zondag centraal stond in de prediking: zonder mij kunt gij niets doen. Ook niet gedenken aan uw zonden en ongerechtigheden. Maar er is iets wat opvalt, gemeente, als het gaat om deze belofte. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. Let u even op dat woordje midden in dit vers: die niet goed waren. Dat zijn woorden die niet zomaar opeens hier staan. Maar die staan na al die beloften die aan vers 32 en 31 vooraf zijn gegaan. En die beloften spreek ik alleen maar van de goedheid van God. Ik zal u terugbrengen. Ik zal u reinigen. Ik zal het vlees uit wegnemen. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En als de Heere dan dat volk gebracht heeft in dat beloofde land, waar hij zijn zegen weer wil geven, geen honger meer, maar zegen, vruchtbaarheid, oogst, volheid, als een getuigenis van Gods goedheid, daar, terwijl alles spreekt van de goedheid van de Heere, daar komen die woorden opeens tot hun recht: die niet goed waren. Een van de kenmerken die horen bij de... Ja, kenmerken, ja. Daar struikelt u toch niet over als ik dat woord vanmiddag gebruik, kenmerken. Het is vanmiddag gewoon een kenmerkenprediking, gemeente. Dat is gewoon bijbels. Nee, ik weet het, we kunnen met hele verkeerde kant op gaan met de kenmerkenprediking. Maar we moeten niet met het badwater een kind weggooien. De Bijbel geeft tientallen kenmerken van het geestelijke leven. Waaraan we onszelf kunnen toetsen. Als een stimulans om te vluchten tot Jezus Christus. Niet om jezelf te bevestigen. Dan gaat het de verkeerde kant op. Maar om te wortelen in Christus. Nou, hier hebben we een kenmerk van zondekennis. Mijn handelingen die niet goed waren. Wanneer komt dat naar mij toe? Als ik voor me de goedheid van de Heere zie. Als ik achter me de goedheid van de Heere zie. Als ik links van me de goedheid van de Heere zie. Als ik rechts van me de goedheid van de Heere zie. Als ik niet anders meer kan dan belijden dat ik gezondigd heb tegen een goeddoend God. Dan kom ik tot het erkennen. Ik ben niet goed. Ik ben verkeerd geweest. Gezondigd tegen de goedheid van de Heer. Kijk, dan krijgt die zonde dus ook opeens een heel ander karakter. Dan gaat het niet meer om concrete zonden, of om hoeveel zonden. En dan legt de Heer de aard van de zonde open tegen de achtergrond van Gods goedheid. Wat bedoel ik met die opmerking? Want dat is wel cruciaal vanmiddag. Dan legt de Heer de aard, het karakter van de zonde open tegen de achtergrond van Gods goedheid. Wel, ik wil daarvoor kijken met u naar twee plaatsen. Dat zijn ook de enige twee keren dat wij bladeren vanmiddag in Ezechiël. Allereerst hoofdstuk 6, Ezechiël 6. Ezechiël 6. Ik lees met u vanaf vers 8 van Ezechiël 6. Dat is een onderdeel van een oordeelsprediking. Maar hier midden in die oordeelsprediking spreekt de Heer over wat er in de toekomst door hem zal worden gedaan. Vanaf vers 8 van Ezechiël 6. Dan zegt hij, ik zal dan nog een overblijfsel laten als gij enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen. Wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Ja, dus hier wordt heel kort omschreven, in de landen verstrooid worden, waar het hele hoofdstuk Ezechiël 36 op gebaseerd is. Ik zal u uit al die landen halen, terugbrengen, reinigen enzovoort. Dan zegt de Heer het volgende, let u dan ook even op dat merkwaardige woordje weer. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen. Waar zij gevankelijk zijn geworden, dan komen de woorden, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is. Ik ben gebroken, zegt God. Een unieke uitspraak trouwens in heel de Bijbel. Het gebroken hart van God. En wij kennen die uitdrukking ook. Wanneer ben je gebroken? Wel wanneer iets heel aangrijpends gebeurd is in je leven. En plotseling, of je zag het al aankomen, dat je brak. Iemand wordt van je afgenomen of afgescheurd. En je blijft gebroken achter. Maar nu zegt God het van zichzelf. Wat heeft het hart van God gebroken? Namelijk het hoerachtige hart van zijn Israël. Van zijn vrouw. Ik hoop dat het u nooit overkomt, gemeente. Maar de Heere gebruikt dus hier een beeld uit het huwelijksleven. Dat een man of een vrouw weer achterkomt dat zijn vrouw of haar man er met een ander vandoor is gegaan. Maar vanuit het niets. En dat gebeurt. Ik zie meteen ook een aantal pastorale situaties voor me uit vorige gemeente. Niemand zag het aankomen. Maar dat was daar opeens wel een feit. Dat beeld gebruikt de Heer hier om uit te leggen wat de zonde tegen zijn goedheid, liefde, trouw uitwerkt. Kijk, en dat gebroken hart van God, verbreek nou het stenen hart van mij. Dan wordt zonde de zonde. Als ik voor God kom te staan. Ik zou ook tegen diegene willen zeggen, die nog steeds probeert om de zonde kennen zelf te leren. Je ontloopt het. Je ontloopt de confrontatie met God. Je weet dat ik op dit moment de vinger op de zere plek leg. En laat ik heel eerlijk zijn hoe dat komt dat je die confrontatie ontloopt. Dat heeft alles te maken met je hoogmoed. Want kijkt u maar mee, gemeente, dan gaan we meteen ook naar de tweede plaats in Ezechiël, namelijk Ezechiël 16. Ezechiël 16. In dit hoofdstuk gebruikt de Heer het voorbeeld van een huwelijk. Het eerste hoofdstuk van Ezechiël 16. En ook het verdere vervolg daarvan. En aan het slot van dit hoofdstuk, dan zegt de Heer het volgende van Ezechiël 16. Want ik zal mijn verbond, dat zijn de versen 62 en 63, ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening zal doen over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heer. En wat bedoelt de Heer dan hier in dit hoofdstuk met al hetgeen dat gij gedaan hebt? Wel, dat staat in vers 49. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster, hoogmoed. Zatheid van brood, stille gerustheid had zij en haar dochters. Maar zij sterkte de arm van de armen en noodruftige niet. En dan maakt de Heer in één keer de slag vanuit de hoogmoed van Sodom naar de hoogmoed van Israël. Dat is nou jouw zonde. Kijk, dat is nou ook de oorzaak waarom jij die confrontatie met de Heer ontloopt. En je kan je mond vol hebben over zonde, zonde kennis, noodzaak van bekering, moeten bekeerd worden. Maar ben je al een keer voor Gods aangezicht geweest? Met je hoogmoedige hart. En als je daar staat en de Heere laat dan zien van wat zijn gebroken hart is. Wat een verschil, hè? Uw en mijn hoogmoed. En zijn gebrokenheid. Nou, wat is de uitwerking daarvan? Nou, dat lees weer in het vers. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen. En uw handelingen die niet goed waren. Mag ik het heel eenvoudig eens zo zeggen, gemeente? Vergun me dat ik het zo zeg. Maar wat is dit een gouden greep geweest van de Heilige Geest? Dat hij hier in dit gedeelte die woorden, ongerechtigheden, zonden, boosheden niet concreet maakt. Maar dat deze drie begrippen, woorden, alle drie hetzelfde bedoelen, namelijk de hoogmoed in het hart van een ieder van ons. Dat betekent dus dat die boodschap zowel voor een tollenaar, voor een zondares, als voor een hoog fariseer, uiteindelijk precies op datzelfde punt uitkomt. In alle drie die verschillende levens wordt tot de zonde in de hoogmoed. Daar ligt dus vanmiddag ook iets bevrijdend. Er zijn er onder ons die als wij luisteren naar een ontdekkende prediking die gaat over zondekennis, en dat de voorganger dan in die prediking ook allerlei zonden concreet bij naam noemt, in alle eerlijkheid kunnen zeggen, ja, maar daar heeft de Heer mij voor bewaard. En dat kan ook leiden tot een groot stuk geestelijke nood in uw leven. Want u hoort de oproep in de schrift, alleen ken uw ongerechtigheid, kom dan, laat ons tezamen richten. Maar u heeft geen idee bij wat de Heer met ongerechtigheid bedoelt. Want dit, hoogmoed. En wie heeft daar geen last van? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat je hart? Dat heeft de Heer je niet geleerd. Dat leerde je niet in de kinderstoel van je moeder. Dat kwam vanzelf naar buiten. Dat is jouw zonde. En dat wordt door God dus opengelegd. En daarvan zegt de Heer in het vers 31... die niet goed is. Je hoogmoed. Wat grijpt dat aan, hè, gemeente? Want ik weet niet of u het wel eens geprobeerd hebt om de hoogmoed uit je hart te rukken. Nou, het is net als onkruid. Je hebt je tuintje gewiet, je zet je schoffel in de schuur. Je loopt even terug en wat is het eerste wat je ziet in de tuin? Inderdaad, onkruid. Volgende ochtend doe je het gordijn open, zeker met dit weer. En je ziet die groene sprietjes alweer boven komen. Waarom benadruk ik dat nou vanmiddag? Om te onderstrepen dat de Heere dit dus moet doen, maar ook wil doen. U en mij onze zonde leren kennen. En dan zitten we meteen bij het derde en het laatste punt. Waarom wil de Heere dat doen? Wel, kijkt u maar met me mee in vers 32. Er staat heel nadrukkelijk: ik doe het niet om uwentwil. Spreekt de Heere, Heer, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis van Israël. Waarom doet de Heere dat niet om uwentwil? Wel, het is door hun eigen schuld dat ze in de ballingschap terecht zijn gekomen. En terwijl ze daar zitten in de ballingschap, is het volk nog niet op zijn plaats voor de Heere. Ze leven nog steeds vanuit de gedachte: vrede, vrede en geen gevaar. Het zal wel meevallen straks in Jeruzalem. Ze komen aan de muur, ze komen misschien in de poort, maar de stad zal niet vallen, de tempel blijft overeind staan. God zal ons niet verlaten en dan gebeurt dat wel. Dan zou je verwachten dat als die stad gevallen is en de tempel is verwoest, dat er dan een algehele verootmoediging onder die ballingen plaatsvindt. Dat ze zich in zak en as bekeren tot de Heer. Wel, ze zijn verbijsterd, ze zijn verslagen, maar het is net als de wind. In één keer waait alles al weg en gaat men in Babel weer over tot de orde van de dag. Nou, daar is het leven ook goed. Ja, we moeten ons er maar bij neerleggen. De stad is gevallen. Tempel verwoest. Hoe het goed moet komen, dat is een moeilijke vraag. Wat een geduld heeft God met u, hè? Vorige week was je misschien nog aangeslagen onder de preek. Kwam je stilletjes thuis. Als je nou terugkijkt op de achterliggende week. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Als dominee kun je zo druk zijn, ook in de gemeente en met het woord, dat je je ziel verwaarloost. Maar wat heeft die prediking nou uitgewerkt? Was daar verslagenheid, gebrokenheid, roepen tot God om genade, smeken om de doorwerking van de Heilige Geest, of ging maandagmorgen de wekker, laatste schoolweek, misschien wel afscheid van groep 8 met je kind, allerlei andere belangrijke momenten in de achterliggende week, en opeens was het weer zondagmorgen. Begrijpt u mijn opmerking nu? Over het geduld van de Heere. De goedheid van God. Maar begrijpt u nou ook waarom de tekst van vanmiddag dat zo onderstreept? Ik doe het dus niet om uwentwil. Nee, als de Heer het om uwentwil zou laten afhangen, dan gebeurt het nooit. Dat gaat ook voor mij. Maar u zegt de Heere met klem vanmiddag hier in dit gedeelte: ik doe het om mijn grote naamswil. En dan stuiten we eigenlijk op het hartgemeente van het evangelie in het Bijbelboek Ezechiël. Het is een typerende uitdrukking voor de profeet. Wat betekent eigenlijk die uitdrukking om mijn naam? Mijn naam betekent: ik ben erbij. Waar is God bij? Wel daarbij. Bij die ballingen. Die klap op klap krijgen. We zijn niet te bewegen tot bekering. Dat ziet de Heere niet aan als een soort toeschouwer van afstand. Maar zijn hart breekt. want zijn eer is ermee gemoeid. Kijk, en daar mag u nou vanmiddag de Heer ook op aan gaan spreken. Dus de prediking van vanmiddag, de wortel van je onbekeerlijkheid heeft opengelegd, namelijk je hoogmoed. En ik hoop van harte dat dat dus ook de nood wordt in je leven. Dat het dus van uw kant ook iets onmogelijks gaat worden, bekering. Maar wel onmogelijk dat uitdrijft naar de Heer. Ik doe het niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Omdat ik heet, ik ben erbij. Midden in uw verlorenheid staat vanmiddag deze tekst. De belofte van zondekennis. En die tekst is niet geadresseerd aan een hart dat al halverwege verbrijzeld is, of dat al halverwege bewogen is, of dat al halverwege tot inkeer van zonde. Nee, het is een stenen hart. Dat wordt weggenomen door de Heer. En in dat wegnemen geeft de Heer dat vleeshart. In het geven van dat vleeshart geeft de Heer dus ook de beleving van die zondekennis. Waarom? Omdat hij dat doet om zijn naams wil. Omdat God in het midden van deze ballingen en omdat God in het midden van de gemeente geheiligd kan en ook wil worden in uw leven. Maar dan wil ik vanmiddag ook aan het einde van de preek de tekst even omdraaien, gemeente. Want als de beleving van die tekst, dan zult gij gedenken aan uw zonden en ongerechtigheden die niet goed waren. Plaatsvindt in een omgeving waar alleen maar de goedheid van God centraal staat. Ik zei dat net zo. Voor me, God goed. Achter me, God is goed. Links, God is goed. Rechts, God is goed. Dan word je toch gebroken en verlegen onder de goedheid van God. Dat past toch eigenlijk niet bij elkaar, vindt u wel? Dat past niet bij elkaar. Nee, daar is ook plaats voor gemaakt. Daar heeft iemand zelf voor opgestaan. Om met een rein, zuiver, heilig hart zich over te geven in het oordeel dat ik vanwege mijn hoogmoed en hoerachtig hart heb verdiend. Daar heeft Hij, Jezus Christus, plaats voor gemaakt. Kijk, dan krijgt die goedheid van God opeens een hele concrete toespitsing. Dan plaatst de Heer mij met mijn hart in de schaduw van het kruis van Golgotha. Om in die uitgespreide armen van de borgen middelaar die zichzelf daar overgeeft in de Godverlatenheid en zijn hoofd buigt onder het recht van God. De gebrokenheid van Gods hart, ik ben gebroken, open te leggen voor u en voor mij. Nou gemeente, ik spreek maar even uit ervaring nu en ik hoop dat je dat mag nazeggen. Dan wil je wel je zonde en ellende gaan gedenken. Want dan is het geen straf meer. Dan is het genade. Dan zie je op Christus. Dan word je zo klein. Dan wordt alles wat voor mij is zonde. Hoogmoed, trots, ongeloof. Maar dat is wel vanuit de spiegel. Vanuit zijn liefde, gehoorzaamheid, trouw en volharding. Dan is er dus ook ruimte om in de schaduw van het kruis God te danken dat hij mij trok tot hem. Niet omdat ik dat wilde, maar dat hij dat deed vanwege zijn grote naam. En dan mag je nou bij dat kruis amen opzeggen, inderdaad, Heere. Hier bij dat kruis, waar ik Christus zie hangen in zijn wonden, blijft alleen maar het lied over. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. MUZIEK danken en bidden. We mogen de prediking terugleggen in uw handen, heren, omdat het het woord van u is. U doet ermee wat u behaagt. En ook in het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, dat voor de derde keer ook verkondigd mocht worden in het midden van de gemeente, legt u de grond van de verkondiging van Jezus Christus open. Dat doet u niet om ons het wil, maar vanwege uw grote naam, vanwege wie u bent. Verbrijzel ons hoogmoedig hart door de liefde van de zaligmaker met kracht toe te passen in ons leven. Zodat stenen harten door u worden weggenomen, vlezen harten daarvoor in de plaats worden gelegd en we in het zicht van de stervende middelaar u leren bidden om genade, u leren wijzen op de betrouwbaarheid van uw belofte, u leren ook omhelzen in uw ontfermende en opzoekende zondaarsliefde. Geef dat de prediking gebruikt wordt ook in het leven van hen die u mogen vrezen, omdat we in de heiliging opwassen in de kennis en in de genade die in Christus Jezus is. Leren beoefenen wat het is. Hij moet wassen en ik moet minder worden. We zeggen het zo snel, heren, maar u heeft de handen vol, ook na ontvangen genade aan ons soort van mensen. Doe het dan ook niet om ons. Doe het om uw grote naamswil. Trek met ons op in de week die voor ons ligt, wanneer verschillende gezinnen en anderen ook uit ons midden zullen afreizen naar een andere plaats. Geef dat we elkaar ook weer te zijne tijd in gezondheid en in goede welstand hier in het midden rondom uw woord mogen ontmoeten. Beveilig ons op de onveilige wegen. Wees ook met hen, om wat voor reden dan ook, in deze komende weken thuis zullen blijven. Wees in het bijzonder nabij, wanneer we ons in die dagen alleen voelen, omdat veel kinderen of kleinkinderen van ons dan elders zullen verkeren. Wilt u ons opzoeken, heren? Leg u dan zelf persoonlijk bij ons thuis een bezoek af. En geef dat we in de stilte die er heerst, de stem van u, de levende God, mogen horen. Ik ben er wel bij. Hoor zo ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. De slotpsalm, gemeente, is psalm 32, vers 1 en 3. 32, vers 1 en 3. Ontvang dan de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.